Welkom bij Radio Maria.
Het archief. Een reis door de geschiedenis van de kerk in onze streken. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij een nieuwe aflevering van Het Archief. Ook vandaag zullen we de mogelijkheid hebben om een jaartal te verkennen. Een jaartal dat vrij dicht ligt bij een eerdere aflevering van het archief, maar toen hebben we onze blik gericht op het bisdom Gent, konden we Monseigneur Stillemans beter leren kennen. Vandaag gaan we onze blik nog eens richten op het aartsbisdom Mechelen. Mechelen-Brussel later. Maar voor we dat gaan doen, gaan we kijken naar het internationale toneel. Dan kijken we naar de wereldlijke situatie in eigen land en gaan we vervolgens kennis maken met de kardinaal aartsbisschop van die tijd. In ons archiefjaar wordt er voor het eerst in Parijs, van op de Eiffeltoren, een radiobericht over lange afstand uitgezonden. In Lissabon, de hoofdstad van Portugal, wordt er een aanslag gepleegd op de koninklijke familie, waarbij koning Carlos I en de kroonprins Luis Felipe om het leven komen. De toenmalige koningin Amélie en haar zoon prins Emmanuel blijven ongedeerd. In Londen breken massaal stakingen en protesten uit waar duizenden vrouwen demonstreren om te mogen stemmen bij de verkiezingen. En in Rusland veroorzaakt een meteoriet een enorme explosie die gekend zou worden als de Tunguska-explosie in Evenkje in Siberië. Als gevolg van die explosie braken in een omtrek van 30 tot 40 kilometer de bomen aan de basis van de stam af. Die heeft geleid tot hele bekende beelden en foto's van dat gebeuren. En hoewel er heel wat speculatie rond was wat eventueel de reden zou kunnen zijn van dat gebeuren, heeft men uiteindelijk de slotconclusie gemaakt dat het een meteoriet moet geweest zijn. In de Verenigde Staten rijdt de eerste T-Ford van de band, een wagen waar maar liefst 15 miljoen exemplaren zouden worden van gebouwd. In China komt de keizer, Guangxu, vermoedelijk door vergiftiging om het leven. Een dag later overlijdt de machtige keizerin-weduwe, Cixi, en het keizerschap gaat over op een kleuter, Puyi. Hij wordt de laatste keizer van de Qing-dynastie, ook gekend als de Manchu-dynastie. In België dan neemt het nieuwe kabinet van eerste minister Schollaert de zogeheten legerkwestie onder de loep. Een hervorming van het leger dat leidde tot de invoering van de persoonlijke dienstplicht. De toenmalige primaat van België, die we straks beter zullen leren kennen, kardinaal Mercier, pleitte sterk voor nationale eendracht. Voortaan werd dus één zoon per gezin verwacht het leger in te gaan. Geestelijken werden hiervan vrijgesteld. Ons archiefjaar is ook het jaar waar onze toenmalige vorst, koning Leopold II, de Congo-vrijstaat, die hij tot dan toe privé had beheerd, overdroeg aan de Belgische staat. En baron Pierre de Katers de Boschaert vliegt als eerste Belg boven België. Hij was een luchtvaartpionier, een autocoureur en een bootracer. En ook de eerste persoon met het officiële Belgische vliegbrevet. Dat hij trouwens behaalde 1 jaar na ons archiefjaar van vandaag. Leo Bakeland ontwikkelde het eerste synthetische polymeer dat naar hem werd vernoemd, trouwens, en dat velen onder u kennen als bakeliet. En in het station van Kontig rijdt een lege trein wegens een verkeerde wisselstand in op een stilstaande reizigerstrein. 3 rijtuigen worden vernield en er vallen maar liefst 40 doden. In de kerk bevinden we ons in het pontificaat van de heilige paus Pius X. En in ons archiefjaar overlijdt ook de Franse priester, missionaris en eerbiedwaardige dienaar Gods Jean-Baptiste Berthier. We gaan even stilstaan bij zijn leven. Deze Jean-Baptiste Berthier, voornamelijk Jean Berthier genoemd, was het oudste kind van een familie van vrome boeren uit de Dauphiné. Hij studeerde vanaf zijn 13e aan het kleinseminarie van Grenoble en vervolgens aan het grootseminarie, dat hij besloot toen hij 22 jaar oud was. Hij was een briljant student. Hij werd uiteindelijk gewijd in 1862. Daarna trad hij toe tot de congregatie van de missionarissen van Onze Lieve Vrouw van La Salette, die 10 jaar eerder waren gesticht door de bisschop van Grenoble. In de winter werden in het hele bisdom retraites gehouden en missies uitgevoerd in de dorpen, terwijl in de zomer de bedevaart naar Notre-Dame de La Salette werd verzocht. Jean Berthier leed aan een zwakke gezondheid, maar hij profiteerde daarvan om vele boeken te schrijven over spiritualiteit of prediking en vele artikelen te schrijven voor religieuze tijdschriften. Zo werd hij een van de meest gelezen religieuze auteurs van zijn tijd in Frankrijk. Sinds 1889 had hij de leiding over het seminarie van de congregatie. In die tijd ontmoette hij dikwijls adolescenten, zonen van boeren, die hun studie aan het seminarie niet konden bekostigen of niet tot het kleinseminarie konden worden toegelaten, omdat de leeftijdsgrens 13 jaar was. Hij vroeg zijn superieuren om toestemming om een seminarie voor late roepingen te openen, maar ze weigerden. Daarom besloot eerwaarde heer Jean Berthier om een nieuwe congregatie te vormen met de hulp van kardinaal Langenieux, de aartsbisschop van Reims, die hem hielp bij het opstellen van de constituties. Hij opende zijn eerste seminarie in 1895 in Grave, Nederland, omdat de Franse regering van de Derde Republiek bijzonder vijandig stond tegenover katholieke congregaties die ze uit Frankrijk had verdreven. De missionarissen van de heilige familie, zoals ze voortaan genoemd werden, werden erkend door de plaatselijke bisschop. Tot aan zijn dood in 1908 heeft eerwaarde heer Jean Berthier tot het laatste gewerkt om een solide basis voor zijn werk te leggen. Op 21 mei 2018 erkende de heilige stoel zijn heldhaftige deugden, of heroïsche deugden, waarmee de voorlaatste stap werd gezet voor een zaligverklaring. En u hoorde het al, het jaar waarin priester Jean Berthier het tijdelijke voor het eeuwige inruilde, dat is ons archiefjaar voor vandaag. Wij schrijven het jaar 1908. Zometeen zullen we naar het jaar 1908 reizen in onze streken en maken wij kennis met kardinaal Désiré Joseph Mercier. Dat is voor zo dadelijk. We gaan er eerst even tussenuit met wat muziek.
Thank you.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Bij het archief, we zijn dus in 1908 in onze streken en ontmoeten daar kardinaal Désiré Joseph Mercier. En we staan bij zijn leven vandaag stil, bij zijn karakter ook en bij zijn eigenheid. Désiré Félicien François Joseph Mercier zag op 21 november 1851 het levenslicht. Hij werd geboren als het vijfde kind van in totaal 9 in een gezin van ondernemers in het Waals-Brabantse Brin-l'Alleud of Eigenbrakel. In 1858 overleed zijn vader. Hij was toen amper 7 jaar oud. De dood van zijn vader betekende dat het gezin het voortaan met veel minder stellen moest en aangewezen werd op zuinigheid en hard werken om rond te komen. God had de jonge Désiré Félicien Mercier echter begiftigd met een scherpe geest. En de pintere, wat slungelachtige jonge man werd al snel opgemerkt door zijn omgeving. Het verbaasde niemand, niet de dorpsonderwijzer die hem onder zijn vleugels nam, als de collegeleraars te Mechelen, dat hij uiteindelijk een priesterlijke roeping onderscheidde in zijn leven en koos om die te volgen. Zijn grote bevlogenheid in onder meer religieuze zaken was iets waar hij reeds op jonge leeftijd voor gekend stond. Na zijn middelbare studies aan het Sint-Rombouts College te Mechelen, waar hij de Nederlandse taal machtig werd, vervolgde hij zijn weg naar het priesterschap op het seminarie. Op 4 april 1874 werd hij tot priester gewijd. Vervolgens werd hij gevraagd les te geven aan het seminarie te Mechelen en werd in 1882 de titularis van de leerstoel voor thomistische wijsbegeerte, die op verzoek van paus Leo XIII te Leuven werd opgericht. Het doel was de geest van de encycliek Eterni Patris van 1879 ten uitvoer te brengen. Een heropleving van de wijsbegeerte van de heilige Thomas van Aquino. Vooral ook de gelijkenis tussen de inzichten van de heilige en de toenmalige wetenschappen duidelijk te maken. Hij genoot het vertrouwen van de paus toen hij in 1889 besloot om het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte op te richten aan de Katholieke Universiteit van Leuven, waar hij overigens ook voorzitter van werd in datzelfde jaar. Enkele jaren nadien zou hij het Leo XIII seminarie oprichten. Met enkele seminaristen die aan het instituut kwamen studeren, betrok hij een huis in de Vlamingenstraat. Dat was het eerste Leo XIII seminarie. De nood aan ruimere behuizing deed zich spoedig voelen. Uit alle Belgische bisdommen, maar ook uit het buitenland, werden seminaristen naar Leuven gezonden. Het zij om er filosofie te studeren, het zij voor kandidatuurstudies in de letteren of de wetenschappen, aangevuld met een baccalaureaat in de wijsbegeerte. De bekende hoogleraar-architect Joris Helleputte ontwierp in 1892 het neogotische gebouwencomplex dat met twee vleugels op de Vesaliusstraat uitgeeft, een linkervleugel die eindigt op een traptoren en een rechtervleugel met de kapel. Van 1895 tot 1896 leidde Helleputte zelf de bouw van de linkervleugel. In 1896 nam zijn medewerker Jean-François Piscador de bouw van de tweede vleugel over. Dit gebeurde in nauw overleg met de inspirerende priester-hoogleraar Armand Thierry, die met zijn familievermogen zowel de bouw van het instituut als van het seminarie royaal financierde. Piscador bouwde in 1899 in opdracht van Thierry het huis Sint-Jan de Evangelist op de hoek van de Tiense en de Vesaliusstraat. Daar werd de academische drukkerij Warny gevestigd, vandaar de huidige naam Huis Warny. en het secretariaat van de Belgische Lourdes Bedevaarten. Daarnaast werd in 1899 het Sint-Franciscushuis in de Tiense straat verbouwd voor de zusters die in het seminarie werkzaam waren. Thierry liet Piscador in 1900, tussen de periode 1900-1902, een uitbreiding of extensie voor het seminarie optrekken op een smalle strook grond achter het huis Sint-Jan de Evangelist aan de Vesaliusstraat, het Heilig Harthuis. 2 jaar later, in 1904, bouwde Thierry met Piscador aan de Tiense straat het Sint-Anna-huis met de ingangspoort van het seminarie, daarnaast een boekhandel, later de conciergewoning, en daarboven kamers voor priesters-professoren aan het HIW. Ten slotte bouwde Piscador, nog steeds in opdracht van Thierry, in 1908 het Sint-Josefshuis als verbinding tussen Sint-Anna en het Heilig Harthuis, met een toneelzaal, een refter voor de seminaristen en een refter en kamers voor de professoren. In 1941 zou de linkervleugel van het hoofdgebouw onder het presidentschap van Louis de Raaimaker worden uitgebreid met een 40-tal seminaristenkamers langs de Vesaliusstraat. In de tweede helft van de jaren 1950 dan bouwde president Gerard Verbeke een aanvullend professorenhuis rechts van de ingang in de Tiense straat. Werd de refter van de seminaristen uitgebreid met daarboven een nieuwe refter voor de professoren en werd aan de tuinzijde van het hoofdgebouw beneden een recreatiezaal toegevoegd en nieuwe kamers voor het steeds toenemende aantal seminaristen, toen ongeveer 120. Tot en met 1964-1965 werd in het Leo XIII seminarie uitsluitend huisvesting geboden aan studenten-clerici uit het binnen- en buitenland en aan priesters-professoren van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte of het HIW. Vanaf 1965-1966 dan werd de nieuwe vleugel van het seminarie aan de Vesaliusstraat gedeeltelijk tot jongenspedagogie omgevormd. Op 1 oktober 1975 werd deze opgeheven en op 30 januari 1976, samen met het grootste gedeelte van de speelzaal van het seminarie en de aanpalende lokalen, aan het departement Pedagogische Wetenschappen afgestaan. Bij de verdeling bleven nog 40 studentenkamers dan ter beschikking van het seminarie, maar door het geringe aantal seminaristen van dat jaar zag de directie van het seminarie zich verplicht een aantal kamers te verhuren. En het lag toen voor de hand opnieuw voor de formule priesterkandidaten en lekenstudenten te kiezen. Van het begin af was de primaire bekommernis dat het opnemen van deze lekenstudenten geen afbreuk zou doen aan het eigen karakter van het seminarie als vormingshuis voor toekomstige priesters. Uiteindelijk bleef helaas het aantal priesterkandidaten dalen, waardoor het seminarie vandaag enkel nog seculiere studenten huisvest en dus een christelijke studentenresidentie is geworden. Ja, het heeft ons eventjes afgeleid, zeg maar, van het leven van kardinaal Mercier, maar toch interessant om even kort de geschiedenis van het ontstaan van het Leo XIII seminarie en het verdere verloop, om daar even te blijven bij stilstaan. We gaan terug naar het leven van toen nog eerwaarde heer Mercier. Maar we zitten dus in de periode waarin hij eigenlijk aan de vooravond staat van uiteindelijk gekozen te worden of gevraagd te worden om aartsbisschop te worden. Maar het is goed om het karakter van eerwaarde heer Mercier voor ogen te houden. Hij was eigenlijk geboren, en dat vertelde ik nog niet, op een kasteel. Zijn grootvader was lange tijd burgemeester van Eigenbrakel. De dood van zijn vader op jonge leeftijd dwong het gezin tot grote soberheid, en dat in combinatie met zijn grote intellect en zijn diepe, contemplatieve ziel maakte hem een bijzonder interessante figuur. Hij was een echte zielzorger en had een bijzonder groot hart voor seminaristen. Hun geestelijke begeleiding was iets waar hij zich met veel aandacht en zorg aan kweet. Zo is bijvoorbeeld een boekje van zijn hand bewaard gebleven met de titel De la mortification chrétienne, générosité s'allie à la prudence et à la discrétion. Of Vanuit de christelijke versterving gaat vrijgevigheid samen met voorzichtigheid en discretie. Een echte man van gebed, van contemplatie, van verwijlen bij de Heer, maar evenzeer met een behoefte aan menselijk contact en leidinggevende daadkracht. Nu, hij had eigenlijk geen klassiek profiel, zeg maar, om gekozen te worden tot aartsbisschop. Maar zijn nederigheid, in combinatie met een gedrevenheid voor Jezus en de kerk, en vooral de dialoog tussen geloof en wetenschap, hadden hem doen opvallen in Rome, in het bijzonder bij paus Leo XIII. En de oproep van paus Leo XIII tot die vernieuwde dialoog werd namelijk niet met open armen onthaald in onze streken. Zowel de oprichting van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, de clash die Mercier durfde aangaan met zijn collega's en met de Belgische bisschoppen, hadden de nodige leiderskwaliteiten aan het licht gebracht. Hij genoot ook een groot netwerk aan voorname jonge politieke en sociale krachten. Door zijn presidentschap van het Hoger Instituut kwam hij natuurlijk in contact met intelligentsia, die later dan belangrijke functies zouden gaan bekleden of belangrijke ontwikkelingen zouden meemaken in hun denken. Het zijn alle eigenschappen die de nieuwe primaat van de Belgische kerkprovincie nodig zou hebben. Want we zitten in tumultueuze tijden. Spanningen over de christendemocratie, de overname van de Congo-vrijstaat en de culturele avant-garde. Zodoende werd hij op 7 februari 1906 tot aartsbisschop van het aartsbisdom Mechelen benoemd en een jaar later tot kardinaal gecreëerd. En dan bevinden we ons dus in het pontificaat van paus Pius X. En dus we krijgen paus Leo XIII tot en met 20 juli 1903 en hij wordt opgevolgd door paus Pius X, die zou zetelen op de heilige stoel van Petrus tot en met 1914. Dus je krijgt een overlapping eigenlijk van twee opvolgers van Petrus, twee pausen. En het is vooral op die oproep van paus Leo XIII, die dan ook later door paus Pius X werd meegenomen, om dus die dialoog tussen wetenschap en geloof, om die duidelijker in het daglicht te stellen. En dus, op die manier kwam eigenlijk Mercier in het zicht van het Vaticaan als mogelijke kandidaat voor de zetel van aartsbisschop van Mechelen. Zijn welbespraaktheid van kardinaal Mercier bracht nog een andere troef met zich mee. Namelijk dat hij gemakkelijk aansluiting vond bij de pers, die steeds belangrijker werd, ook steeds meer invloed uitoefende. Zijn intellectuele vermogens gaven hem de nodige morele autoriteit en gezag, maar op zo'n wijze dat hij bewees te kunnen navigeren tussen enerzijds de kerk en anderzijds de vragen van de moderniteit. Men wist in Rome dat hij van aanpakken wist en dat kwam onmiddellijk tot uiting door zijn durf om nieuwe pastorale accenten te leggen in het wat ingedommelde diocees. Een groot voordeel bestond erin dat hij kardinaal Goossens was opgevolgd, die administratief zeer sterk was, die wist hoe hij, dankzij zijn vaderlijke kwaliteiten, zijn klerus trouw kon houden aan het gezag, en die zorgde voor de organisatie van een heleboel aan verschillende activiteiten die door de kerk werden ontplooid, zowel op onderwijsvlak als gezondheidszorg. Dus een goed geoliede machine, en we zeggen een beetje een ingedommeld diocees, omwille van het feit dat men, wanneer iets goed werkt, dan durft men nogal de neiging hebben om op het, op hetzelfde elan verder te gaan, zonder daarbij de nodige openheid te hebben voor vernieuwing of voor nieuwe accenten. En natuurlijk, ja, als er een nieuwe bisschop wordt benoemd, dan komt er ook mogelijk een nieuwe nadruk op bepaalde aspecten. En dat was zeker bij kardinaal Mercier het geval. Dankzij deze nieuwe aanpak vond hij aansluiting bij nieuwe pastorale groepen. Dat waren vooral jongeren en vrouwen bijvoorbeeld. Maar hij zette ook in op de ecumene. Door een voorzichtige dialoog aan te gaan met de orthodoxe en anglicaanse kerkgemeenschappen. Maar het is bijzonder om te merken dat contemplatie en duidelijke, leidingvolle actie in een zeer gezonde harmonie samengingen in de figuur van kardinaal Mercier. Dat was niet altijd het geval. Bijvoorbeeld in de onderwijskwestie rond het Frans en het Vlaams, die talenstrijd die daar heeft plaatsgevonden, daar was het soms wat moeilijker, diende hij ook wat duidelijker te zijn in het uittekenen van zijn beleid. Dat werd hem niet altijd in dank afgenomen. We weten uit getuigenissen dat hij, net als zijn voorganger trouwens, leefde volgens religieuze dagindeling en leefde volgens de kerkelijke kalender. Hij was eigenlijk echt een ascetische man, van diep geloof. Altijd was hij of aan het werk, aan het studeren of aan het bidden, of hij nu onderweg was met de wagen of in het aartsbisschoppelijk paleis verbleef. De enige ontspanning die hij zichzelf vergunde, waren lange wandelingen die hij kon maken in de tuinen van zijn zomerverblijf in Eigenbrakel, wat hij Lermiet noemde. Een ander toevluchtsoord vond hij in de abdij van Keizersberg te Leuven, vooral voor retraites of om belangrijke herderlijke brieven te schrijven. Hij was een bijzonder hartelijke man in de omgang en hij besteedde veel aandacht aan zijn vriendschappen. Maar kon, wanneer het nodig was, met grote waardigheid en met oog voor esthetiek, gestalte geven aan zijn herderlijke autoriteit. Hij was een echte apostel van Christus. En dat is ook niet toevallig de wapenspreuk die hij koos, Apostolus Jesu Christi. Op het moment dat Paus Pius X de encycliek Pascendi Dominici Gregis publiceert, in september 1907 voegde hij bij de vastenbrief van 1908 zo'n herderlijk schrijven over het modernisme bij die brief. Voor de Eerste Wereldoorlog liet hij zich actief in met het politieke leven. Hij identificeerde de belangen van de katholieken in België met de door de Franstalige bourgeoisie beheerste katholieke partij, die voor hem de beste waarborg leek voor de vrijheid van de kerk en ook een afweermiddel was tegen antireligieus marxisme. Nou, we zitten in die periode rond de Eerste Wereldoorlog, 1418. We zitten aan de vooravond van dat gebeuren. Er broeit heel wat in Europa, maar niet enkel in Europa. Denken we maar aan het keizerrijk Rusland dat toen nog bestond, dat geleid werd door of geregeerd werd door tsaar Nicolaas II en de opkomst van het communisme onder de vorm van de bolsjewieken, die uiteindelijk ook de tsaar zouden gevangen zetten en met zijn gezin executeren. En dat, die hele stroming van dat denken dat door Karl Marx was uitgetekend, dat woedde natuurlijk ook in die tijd. Kardinaal Mercier werd vooral ook bekend door zijn moedige houding ten opzichte van de Duitsers tijdens de Eerste Wereldoorlog. Door zijn herderlijke brieven, waarin het verzet van de bevolking tegen de Duitse bezetting tot uiting kwam, kreeg hij groot aanzien in eigen land en vooral ook bij de geallieerden. Zo veroordeelde hij in 1916 de deportaties van arbeiders naar Duitsland. Bij de patriotische Franstalige gemeenschap van België was zijn reputatie ijzersterk. Dat kordaat optreden tijdens de Eerste Wereldoorlog zal hem internationale faam brengen. Op uitnodiging van niemand minder dan president Woodrow Wilson van de Verenigde Staten bezocht kardinaal Mercier in 1919 de Verenigde Staten van Amerika. En even later trok hij ook door Canada. Bij zijn terugkeer startte hij met de heropbouw van de Leuvense bibliotheek. En dat was dankzij de financiële steun die hij tijdens zijn reis door Amerika en Canada had kunnen verzamelen. Kardinaal Mercier was ook bezorgd om de problemen van de gehele kerk. Een beetje later, in 1920, zal hij de Union Internationale d'Études Sociales stichten, die in 1927 een code sociaal of sociale code publiceerde, en in 1921, 23 en 25 zat hij de Mechelse besprekingen voor die, op initiatief van Lord Halifax, de voorwaarden onderzochten voor een hereniging van de Anglicaanse en de Katholieke Kerk. Kardinaal Mercier die had een grote getrouwheid naar Rome, hield hen ook nauwgezet op de hoogte van het verloop van deze vier sessies en kreeg hiervoor ook het fiat, op voorwaarde dat de gesprekken hun informele karakter behielden en uiteindelijk nooit officiële onderhandelingen werden. Ja, zo de start van de dialoog met die gemeenschappen, dat diende altijd heel voorzichtig te gebeuren en het Vaticaan drukte daar ook op. Hij ontpopte zich tot een figuur die geliefd was bij de pers. En vooral ook zijn verzet tegen de Duitse bezetter tijdens de Eerste Wereldoorlog zou dat enkel sterker maken. Er is opnieuw een zeer opmerkelijke kerkleider die we misschien nog steeds niet goed genoeg kennen. Een echte biografie is trouwens nog steeds niet voorhanden. Mochten er zijn die zich geroepen weten, het zou toch een interessante figuur kunnen zijn die we daardoor beter kunnen leren kennen. En misschien brengt het wel nieuwe inzichten en nieuwe zaken aan het licht. Want het is en blijft een feit dat deze man, die in 1907 tot kardinaal werd gecreëerd, de enige Belgische kardinaal is die een staatsbegrafenis heeft gekregen. En dat juist omdat hij zulk een cruciale rol heeft gespeeld als een morele tegenkracht tegen het Duitse bezettingsleger. De ascetische, spirituele priester was gekend als een emotionele, maar onverzettelijke verzetsheld die de Duitse legeroverheid regelmatig herinnerde aan de hoogste conventies omtrent een humane oorlogsvoering. Hij bezocht constant getroffen steden, herdacht in persoonlijke gecelebreerde heilige missen priesters die tijdens de oorlog om het leven waren gekomen. Hij zorgde ervoor dat er religieuze plechtigheden waren die zowel burgers als militaire slachtoffers herdachten. Met zijn herderlijke brieven stak hij een hart onder de riem van de bevolking. Zijn brief Patriotisme et Endurance of Vaderliefde en standvastige leidzaamheid en Courage, mes frères, zouden de kardinaal in één keer internationale bekendheid laten verwerven als symbool van het verzet van het arme, kleine België tegen de Duitse wolf. En we gaan hem citeren, hij wint er geen doekjes om. Deze macht is geen wettig gezag. Bij gevolg zijt gij, in het innige van uw gemoed, nog achting, nog verkleefdheid, nog gehoorzaamheid verschuldigd. Het enige wettige gezag in België is datgene dat aan onze koning, aan zijn regering, aan alle vertegenwoordigers van het volk toebehoort. Dit alleen is voor ons het gezag. Dit alleen mag aanspraak maken op de genegenheid van ons hart, op onze onderhorigheid. Hoewel die nogal assertieve houding niet altijd gesmaakt werd door Rome. In 1916 werd hij zelfs naar Rome geroepen om dan aan de toenmalige paus, dat was paus Benedictus de XV, uitleg te geven. Maar hij kon daar de paus genoeg argumenten geven om hem te overtuigen de Duitse agressie te veroordelen. Zijn diplomatieke talenten zette hij in om onder meer deportaties van verzet verdachte mannen en vrouwen te milderen. En eigenlijk heeft de kerk via kardinaal Mercier een enorm grote rol gespeeld in hoe men uiteindelijk uit de Eerste Wereldoorlog is gekomen. Zeker ook niet in het minst door paus Benedictus XV. Uiteindelijk diende hij begin januari 1926, ja, de oorlog die was dan al een goed aantal jaren achter de rug, dringend een chirurgische ingreep ondergaan, daar hij leed aan chronische dyspepsie, dat gepaard ging met ernstige verstoringen in de spijsvertering. Hij was dus ernstig ziek en zou niet lang meer leven. In die laatste dagen werd hij bezocht door koning Albert I en koningin Elisabeth. Om 2:00 in de ochtend van de 23 januari 1926 gleed hij in een diepe coma en stierf een uur later op 74-jarige leeftijd. Het is het einde van opnieuw een opmerkelijke figuur, niet enkel voor de kerk in België, maar ook op het wereldtoneel. Ja, bijzondere figuur die kardinaal Mercier. We hadden al eens wat korter kunnen stilstaan bij zijn leven in een eerdere aflevering. Maar kijk, het lot bracht ons naar 1908 en zo kwamen we opnieuw bij het aardse bisdom terecht en dus bij de figuur van kardinaal Mercier. Het zal zeker de moeite zijn om dat toch door historici of door mensen die zich geroepen voelen om een biografie te schrijven, om dat eens ernstig uit te diepen welke rol kardinaal Mercier echt gespeeld heeft in het einde van de Eerste Wereldoorlog en de manier waarop dat hij verzet bleef aantekenen, ondanks reële bedreigingen. En zo zien we dus een kardinaal, een aartsbisschop, die met een diep gewortelde liefde voor Christus en voor de kerk, met een grote trouw aan Jezus en aan de kerk, zijn ambt, zijn taak, zijn herderlijke verantwoordelijkheid heeft uitgeoefend. En dat mochten wij dankzij het archief bij u brengen. Zo zijn we helaas al aan het einde gekomen van deze aflevering van het archief waar we samen het jaar 1908 mochten verkennen. Ik dank u van ganser harte dat u er opnieuw bij was en dat u heeft geluisterd. En dan hoop ik dat u een volgende keer opnieuw afstemt op het archief. Dan verkennen we samen een nieuw jaar in de loop van de geschiedenis en in het bijzonder in onze streken. Dan zullen we opnieuw kennis maken met een van die figuren die op dat moment herderlijke verantwoordelijkheid droegen in de kerk. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.